Ja, we willen vanavond met elkaar stilstaan bij de volgende berg. Ja, berg. Het is meer een heuvel. Die heuvel daar ginds, weet u wel. Dus Golgotha. En dat komt eigenlijk ook wel mooi uit. Hè, want we zitten eigenlijk net een beetje, nou ja, het is net Pasen geweest, zeg maar. Maar dan zie je dat wat vaker bij langskomen. Hè. Stilstaan bij Golgotha. En ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke berg. Ik denk haast wel de belangrijkste berg. Als je kijkt naar hetgene wat daar tot stand gebracht is door de Heer. Het verzoenend lijden aan het kruishout op Golgotha. Of zoals je het soms wel eens in de bundel ziet staan in de liederen. Calvary wordt het wel genoemd. Calvary, dat is een Latijns woord en dat hebben ze in het Engels ook wel weer overgenomen. Daar hebben ze het altijd over Calvary. Nou, wij zeggen Golgotha, omdat dat zo in onze Bijbel staat. En dat Golgotha, dat komt van een Hebreeuws woord. En dat luidt Gulgolet. En Gulgolet, dat wordt in onze Bijbel, onze Bijbels, onze vertalingen die we gebruiken, wordt dat weergegeven met schedel en hersenpan en hoofd. En ook, ik weet niet of u dat woord kent, bekkeneel. Zegt dat u iets? Zo staat dat nog. Het is ook geen Fries. Nou. Ja, het staat toch gewoon in de Vandalen. Het staat ook in de Oude Statenvertaling. Dus ja, als je toch een beetje een Statenvertalingman bent, dan moet je dat toch weten, zou ik zeggen. Bekkeneel, ja, ik had er ook nog nooit van gehoord. Dus bekken en dan eel erachter, E-E-L. Maar dat betekent hersenpan. He, dus dat is leuker, dan kunt u dat nog eens een keer zeggen. Er is, bij hem is er iets mis onder zijn bekkeneel, zeg je dan. Wij kennen het woord natuurlijk met name vanuit het Nieuwe Testament als het gaat over Golgotha. En dan staat er ook wel zo bij genaamd schedelplaats. Nou ja, goed. Het is wel opvallend dat als je in het Hebreeuws kijkt, dat de Gulgolet, dat eindigt op een T of een taf. En die Hebreeuwse letter die heeft de betekenis van kruis. En het eerste deel van dat woord, Gulgol, dat herken je ook een beetje in Gilgal. En Gilgal, dat betekent wedergeboorte of het rad van de wedergeboorte. Dus je zou haast zeggen in dat woord, daar zijn die twee, zijn daar een beetje samengebracht. Wedergeboorte, rad van de wedergeboorte en het kruis. Ja, en ergens werkt het natuurlijk ook zo. Hè? Want je kunt alleen maar deel krijgen aan de wedergeboorte als je weet dat je gestorven bent met Christus. Dus los van die twee kan het allemaal niet bestaan. Nou, we hebben in het verleden ook al eens in dit seizoen stilgestaan bij de berg Moria. Moria, dat was de berg waar Abraham Isaac moest offeren. En op diezelfde berg, of in dat gebergte, daar is later de tempel gebouwd. Hè, waar dus ook steeds plaatsvervangende offers werden gebracht. En ja, er wordt over het algemeen aangenomen dat de heuvel Golgotha ook weer behoort tot dat gebergte van Moria. En Moria, dat betekent voorzien zal de Heer. En de Heere zal zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer, mijn zoon, zei Abraham nog, terwijl hij onderweg was samen met Isaac. En Isaac hoefde uiteindelijk niet geofferd te worden, maar er was een plaatsvervangend offer, dat met de horens in het struikgewas verward zat, en dat offer, of dat dier, dat kon Abraham offeren in plaats van zijn zoon, staat er dan. Ja, en als je dan aan Christus denkt, en je denkt er bijvoorbeeld aan wat Paulus daarover schrijft in de 1 Timotheusbrief. En dan zegt hij dat Christus de losprijs voor allen is. En letterlijk staat daar in 1 Timotheus 2, hij is de in plaats van prijs voor allen. Dus daar heb je dat hele beeld terug. En dus daar gaat het allemaal over Christus. Ik wil eventjes met u beginnen, broeders en zusters, bij 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5, daar schrijft de apostel Paulus, vanzelfsprekend aan de gemeente te Korinthe. In het 6e vers, daar begin ik dan maar. Hij schrijft daar: uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt? Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Laten wij dus feest vieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Kijk, en hier verwijst de apostel Paulus naar twee feesten. Je zou kunnen zeggen de eerste twee feesten die de Heere geeft, hè, in Leviticus 23, waar je dat hele rijtje hebt met zeven feesten. Maar het eerste feest daarvan, dat is het paasfeest. Zo noem ik dat dan maar eventjes. Oftewel het Pasen. En dat Pasen, dat komt ons, het woordje Pasen, dat komt uiteindelijk van het woordje Pesach. Dus wij denken bij Pasen, denken wij aan de opstanding. Maar in de Bijbel, en Bijbels gezien, moet je bij Pasen denken aan wat wij dan weer op Goede Vrijdag gedenken, wat eigenlijk op een donderdag was. Maar dat is allemaal om het ingewikkeld te houden. Hè? Maar Pasen doet aan Pesach denken, of dat is afgeleid van Pesach. En Pesach, dat is de dag waarop het Pascha geslacht moet worden. Je ziet hier ook in de HSV staan dat er een voetnootje bij staat. En dan zie je dat daar in plaats van paaslam letterlijk staat Pascha. Dus ook ons Pascha is voor ons geslacht. En dan gaat Paulus verder en dan schrijft hij over het ongezuurde. Een beetje aan het einde van vers 8, dan heeft hij het over ongezuurde broden. Want dan zie je dat broden ook weer schuin gedrukt staan. Dus hij zegt daar alleen maar het ongezuurde. En dat is wel grappig, want als je dus in het Oude Testament kijkt, in Leviticus, en je kijkt naar dat feest van de ongezuurde broden, dan staat er in het Hebreeuws, dat is het feest van de matzoot. Nou, en daar herken je het woordje matzes in. Heb je vast ook wel gehad de afgelopen weken, of niet? Nee? Oh. Nou, ik wel. Goed, die matzes, die worden, worden gemaakt. Die worden, als ik de vanmiddag even op de site zit te kijken van die fabrikant daarvan, dat is wel grappig. Maar er staat dan op van, er zit geen gist in, er zitten geen smaakstoffen in, er zitten geen kleurstoffen in, geen geurstoffen. Er zit eigenlijk niks in. Maar niks is zo lekker, zeggen ze. Grappig, hè? Maar goed, eventjes zomaar terzijde. Ja, ik heb dat een beetje uit zitten zoeken, want we hebben komend, vanmorgen begint, dat hebben we jeugdweekend. En dan gaat het over die eerste drie feesten. Dus ik dacht van, ja, dan moet ik toch even weten hoe dat allemaal zit met die matzes. Dat is heel leuk. En interessant. Het feest van matzes. Die twee, Pascha en ongezuurde broden, dat zijn twee zaken die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het Pascha. En het staat er ook bij, hè? Ook ons Pascha is voor ons geslacht. Dus dat heeft met het sterven te maken van de Heer Jezus Christus. En Paulus die lost dat hier, of die zegt dat hier ook gelijk heel openlijk. Dat kan ook, want het is inmiddels gebeurd. Hij zegt, dat is Christus. Ons paaslam, ons Pascha is voor ons geslacht, zegt hij. En dan denk je dus ook, ja, aan het kruishoud, dan denk je aan het bloed des kruises. Om het even heel officieel te zeggen. Aan het bloed. Terwijl dat feest van de ongezuurde broden, of van het ongezuurde, dat spreekt eigenlijk over het directe gevolg van de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. Namelijk over reinheid, over heiliging, of het een beetje anders gezegd, over verlossing. Dus als Paulus schrijft in de Hebreeënbrief, zonder bloedstorting geschiet er geen verlossing, en dan heb je daar die twee ook samengevat. Of als Paulus zegt van ja, door dat offer, het offer van het lichaam van Jezus Christus, zijn wij eens en voor altijd geheiligd. Dan heb je daar eigenlijk ook Pascha en dat ongezuurde. Nou, later, in de late brieven van de apostel Paulus, Ja, vind je die verwijzing als zodanig niet naar de oude feesten van, ja jongens, dat wordt allemaal vervuld in Christus en dergelijke. Maar toch zie je wel diezelfde volgorde. Paulus schrijft bijvoorbeeld tot twee keer aan toe, in de Efeze en in de Colossensebrief, dat wij de verlossing hebben door het bloed, comma, de vergeving van onze overtredingen. Of de vergeving van onze zonden. Dus het is het bloed en vervolgens de vergeving, niet andersom. Want zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dus je zult eerst weten moeten wat de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus is. En vervolgens krijg je de vergeving toegerekend. Dat is eigenlijk de gang van zaken. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En het mooie is, of het grappige is, dat als je in de geschiedenis kijkt van Israël, in de Bijbel dan, dat als de Heer Jezus op aarde is, dan wordt het paasfeest gevierd en dan wordt dat soms door elkaar gebruikt met het ongezuurde brodenfeest. Dus dan staat er op een gegeven moment ergens het feest van ongezuurde broden, comma, dat is paascha, was aanstaande. En zo zeer zijn die twee aan elkaar verbonden. Dus wil je vergeving van je zonde hebben, dan kan dat niet buiten de bloedstorting van de Heer Jezus Christus om. Wij kunnen daar met de beste wil, maar dat is eigenlijk de slechtste wil van de wereld, kunnen wij daar niet omheen. Het gaat altijd en het komt altijd terecht op de persoon van de Heer Jezus Christus. Nou wil ik eventjes met u naar het Johannesevangelie, Johannes 13. Want daar lezen we over de paasmaaltijd, de laatste paasmaaltijd die de Heer Jezus had met zijn apostelen. En dat wordt in het Johannesevangelie heel uitgebreid besproken. Eigenlijk datgene wat de Heer Jezus daar allemaal bespreekt, komt heel uitgebreid in het Johannesevangelie naar voren. Want het gaat van hoofdstuk 13 tot en met hoofdstuk 17 aan toe. En we weten wel uit de andere evangeliën dat het allemaal heel kort is. Ik heb vurig begeerd dit paascha met u te eten, als de Heer Jezus dat zo zegt. Maar hier is het allemaal heel uitgebreid. Er staat in vers 1. Er staat: en voor het feest van het paascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde. En toen dan de maaltijd plaatsvond en de duivel Judas Iscariot, de zoon van Simon, al in het hart gegeven had hem te verraden, stond Jezus, die wist dat de Vader hem alle dingen in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Hij stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnendoek en deed die om zijn middel. En dan krijg je daar de voetwassing. Hier wordt over dat feest van Pasen gesproken. Je leest ook in andere evangeliën dat die paasmaaltijd die begint met de 12 apostelen. Nou, dan kent u dat wel, hè? Dat tijdens die maaltijd, dan zegt de Heer Jezus, degene die met mij zijn hand indoopt, of degene aan wie ik het stuk brood geef, dat verschilt een beetje van de evangelie, die is het, hè, die mij verraden zal. En dan vertrekt, tijdens de maaltijd, vertrekt Judas en die gaat dan weg. En dat zie je hier ook, een klein stukje verder in ditzelfde hoofdstuk, in vers 30. Toen hij dan, en die hij, dat is hier in dit geval, is dat Judas, toen hij dan het stuk brood genomen had, ging hij meteen naar buiten en staat er dan bij, en het was nacht. Het was nacht. En de Heer Jezus viert hier paasfeest. Als de Heer Jezus dat gedaan heeft in overeenstemming met wat er in de wet staat, en ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat de Heer Jezus dat ook deed, dan heeft hij dat gevierd op de 14e Nissan. Dat is de 14e dag van de eerste maand van de Joodse of Hebreeuwse jaartelling. De 14e Nissan. En hier wordt gesproken over nacht. En dat houdt in dat de Heer dat gedaan heeft, dat hij dat gevierd heeft in het avondgedeelte van die 14e Nissan. En dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, en dat is het ook wel een beetje. Maar dat komt omdat de dagen En waarvan sprake is in de Hebreeuwse telling, die beginnen 's avonds om 6 uur, 18.00, 6 uur, tot 24 uur later, de volgende dag, 6 uur. En dus ook de 14e Nissan, die begint met de avond. En vervolgens de nacht. En dat is die nacht waarna verwezen wordt hier door Johannes, als hij zegt van en het was nacht. En als je dat allemaal leest. Nou, laten we dat heel eventjes doen, broeders en zussen, want we zijn tenslotte toch op de Bijbelstudieavond. Exodus 12. Leviticus 23. Leviticus 23, hè, daar staat in het vijfde vers, daar staat in de eerste maand, op de 14e van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de Heere. En als je dit in de Oude Statenvertaling leest, dan staat er in de eerste maand, op de 14e van de maand, tussen twee avonden, is des Heeren Pascha. Tussen twee avonden. Zo staat het er eigenlijk dus ook letterlijk. Op die dag heeft de Heer Jezus dat Pascha dus gevierd. Ja, op de 14e. Alleen zegt Paulus later dat de Heer Jezus ook ons Pascha is. Zo beschrijft hij dat in 1 Korinthe 15. En dat is het bijzondere. Dat de Heer Jezus, hij vierde dat feest. He, tussen die avonden, namelijk op die 14e Nissan, die op 18.00 begon. Hij vierde dat feest samen met zijn apostelen, 12 apostelen, en gedurende de avond / nacht ging er eentje weg. En dat was Judas, het was nacht, staat er zo bij. He, op een andere plek staat het was avond. Hij heeft het dan gevierd. En daarbij zegt hij ook, ik heb zeer begeerd dit Pascha met u te vieren, want ik zal het niet nog een keer vieren voordat ik in mijn koninkrijk ben gekomen. Dan komt die avond, Judas is weg, maar Judas die komt ook weer terug, want de Heer Jezus die gaat na de maaltijd gaat hij naar Gethsemane, naar de hof, en daar vindt die zware strijd plaats, hè, die strijd waarin de Heer Jezus dat lijden als het ware voor zich ziet. En dan komt Judas daar aanlopen met een stel wachten van de tempel en van de overpriesters en van alles. En dan wordt de Heer Jezus gevangen genomen. Dus dat gebeurt op diezelfde avond. En dan wordt hij gevangen genomen. En dan wordt hij uiteindelijk naar de hoge priester geleid. En dan bevindt hij zich daar in de hof van de hoge priester. En daar is Petrus. Hè, die is daar als enige van de 12 apostelen. Daar is ook die geschiedenis dat Petrus de Heer Jezus, het kennen van de Heer Jezus ontkent, hè? Hij verloochent hem. Dus dan moet je je voorstellen, hè, dat de Heer Jezus daar dus is, als hoge priester van zijn volk. En hij is daar gevangen gevoerd en hij is daar in de hof van de hoge priester, die op dat moment op aarde hoge priester was, Caiaphas. Dus de hoge priester met een hoofdletter, die was daar bij de hoge priester met een kleine letter. Maar goed, dan heb je Petrus, die ontkent 3 keer dat hij de Heer kent. Dan hoort hij de haan kraaien. En dan kijkt de Heer hem aan. En dan hoeft de Heer niks te zeggen. Nee, dat is het moment, dat denk ik dan. Zo stel ik me dat voor. Tenminste, als ik me voorstel, als ik daar had gestaan en ik was Petrus geweest. Dat is het moment dat Petrus ongeveer door de grond zakt. He, en dat zie je ook. En dan gaat hij naar buiten en hij huilt bitter. Nog steeds nacht. Nou goed. Dan gaat dat allemaal zo verder daar. De Heer Jezus die wordt uiteindelijk voor Pilatus gebracht en berecht. 'S Morgens om 6 uur, de volgende dag, maar dat is nog steeds de 14e Nissan, zijn ze er al vroeg bij. En geeft Pilatus het volk notabene nog de keuze tussen Barabbas en de Heer Jezus. Wie moet ik vrijlaten? Barabbas wordt vrijgelaten. En dan wordt de Heer Jezus gekruisigd. Dat is nog steeds die 14e Nissan. 'S Morgens onze tijd om 9 uur. In de Hebreeuwse tijdrekening het derde uur van de dag, van het dagdeel. En dan wordt hij gekruisigd. En 6 uur later, dat is nog steeds die 14e Nissan, wordt de Heer Jezus, of sterft de Heer Jezus. En dan zie je dat tussen die twee avonden, daar gebeurt het allemaal. Dus daar viert de Heer Jezus zelf het Pascha. En daar is de Heer Jezus zelf het Pascha. Dat is eigenlijk, ja, wonderlijk hoe de Heer dat allemaal, ja, ook in vervulling laat gaan. Nou, ik zeg net al, de Heer Jezus die werd gekruisigd op het derde uur van het dagdeel. Van die 14e Nissan. Dat derde uur, dat is ons negende uur. 9 uur 's morgens. En de Heer Jezus die is aan het kruishout gebleven. Tot met 3 uur 's middags. Tenminste, dat hij nog leefde. Aan het kruis. Nou, en over die 6 uren dat hij aan het kruishout hing, daar wil ik het eigenlijk met u over hebben vanavond. Dat bepaalt ons zo heel direct namelijk, ja, bij wat er gebeurde op Golgotha. Laten we maar weer even naar het Nieuwe Testament toe gaan, naar Lucas 23. Want dan willen we voor alles zien wat de Heer Jezus, ja, gezegd heeft, hè, aan het kruis. Want de Heer heeft nog gesproken. Terwijl hij notabene gekruisigd was. Ja, en dat is, en alles wat daarmee te maken heeft, dat is eigenlijk wel heel indrukwekkend. Hè, als je ziet wat hem overkwam daar. Maar ook, ja, de manier waarop hij dat lijden allemaal gedragen heeft. En dan blijkt dat de Heer Jezus in totaal 7 momenten had waarop hij gesproken heeft. En die 7 momenten, de eerste daarvan, die vinden we hier in Lucas 23. Daar staat in vers 33, toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd. Daar heb je hem, hè? Bekkeneel. Niet meer vergeten. Toen kruisigden zij hem daar. Met de misdadigers. De een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. Die misdadigers, broeders en zusters, dat zijn kwaaddoeners of kwaadwerkers. Dat onderscheid zie je in de oude Statenvertaling, zie je dat namelijk nog. Dat zijn kwaaddoeners. Waarom ik dat zeg, dat kom ik straks nog wel even op terug. Dus met de misdadigers, de kwaaddoeners. De een aan de ene, of aan de rechter, en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, en dat is het eerste wat hij zei, toen was hij gekruisigd. Dat is het eerste wat hij zei. Toen zei hij, Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken en met hen beschimpten ook hun leiders hem. En zij zeiden, anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En zij zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem. En zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem, vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, wij rechtvaardig. Want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, Voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En dat laatste, vers 43, dat is het tweede wat de Heer Jezus zegt aan het kruishout op Golgotha. Dat eerste, wat je dus in vers 34 leest, daar richt de Heer zich tot de Vader. En hij zegt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ja goed, de Heer Jezus die heeft hier natuurlijk heel direct degenen op het oog die hem gekruisigd hebben. En dat ja, waren toch in eerste instantie die Romeinse mannen die dat uit moesten voeren. In verdere zin zit daar natuurlijk een andere macht achter, namelijk de Joodse macht. De leiders van het Joodse volk die hem overgeleverd hebben. Maar je kunt eigenlijk nog wel een beetje verder denken. Als het gaat over dat vergeven, dat is eigenlijk wel iets heel wonderbaarlijks. Zij weten niet wat ze doen. Het is Paulus die later bijna letterlijk hetzelfde namelijk zegt. Hè. Als hij spreekt over het geheimenis van de wijsheid van God. Hè, die als een verborgenheid gewerkt heeft. Hè, en die wijsheid, dat geheimenis, dat mogen wij kennen, zegt de apostel Paulus. 1 Korinthe 2. Hè. En dan zegt hij op een gegeven moment, hè, van die wijsheid, daar weet niemand van. Zelfs de wereldbeheersers van deze eeuw, van dit tijdperk waarin wij zitten, die wisten daar niets van, zegt Paulus. Want, zegt hij, als zij ervan hadden geweten, dan hadden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruisigd. Dus moet je toch nagaan. Als ze daarvan geweten hadden, dan hadden ze hem niet gekruisigd, want dan hadden ze begrepen dat ze meegewerkt hadden aan het plan van God. En dat ze meegewerkt hadden aan de verzoening die tot stand gekomen is op het kruis op Golgotha. En hier zegt de Heer, vergeef het hun. En zij weten niet wat ze doen. En het is ook net ja, alsof de Heer daarmee duidelijk maakt, het is hun schuld niet. Dit wat er nu gebeurt, dat gebeurt in overeenstemming ja, met ons plan. Met het plan dat God had. Kijk, en zo spreekt de Heer Jezus ook over Judas. He, dat vind ik altijd zo indrukwekkend. Hè? Je moet je goed realiseren dat de Heer Jezus uit die kring van discipelen heeft hij 12 apostelen gekozen. Hij heeft ze zelf uitgekozen. Er staat ook nog bij Lucas 6... dat de Heer eerst een nacht in gebed geweest is en dan vervolgens kiest hij die 12 uit. Kijk, als je dat allemaal heel menselijk beschouwt, hè, dan zeg je van nou, verkeerde keuze. Want hij koos ook degene die hem verraden heeft. Nee, niet verkeerde keuze. Zo was het helemaal in overeenstemming met Gods wil. Die moest gekozen worden. En dan zegt de Heer Jezus daar ook over Judas. Dan zegt hij van, de zoon des mensen moet wel overgeleverd worden. Maar, zegt hij erbij, wee diegene die hem overleveren zal. Het was beter geweest als hij niet geboren was. Hè, en dan denk je van, ja wat ergens, hè, wat een liefde klinkt daar nog uit. Tot de persoon Judas. Die, laten we dat nou maar gewoon zo zeggen, die ellendige taak moest uitvoeren. De duivel die voer in hem, dat hebben we net in Johannes 13 al gelezen. Dus hij liet zich gebruiken door de tegenstander van God. Maar ja, het was maar beter dat hij niet geboren was. En nog voordat de Heer Jezus zelf sterft aan het kruis op Golgotha, heeft Judas al zelfmoord gepleegd. Want dat is waar het op uitloopt. Eigenlijk een hele ja, bijzondere toestand. Ik heb vroeger altijd, hè, ik weet niet hoe dat bij u was, maar toen ik jong was en klein was en kind was. En dan had je natuurlijk ook elk jaar in de kerken en zo had je nou ja, de paasvieren en er werd er altijd over nagedacht en Goede Vrijdag en zo. En ik had altijd een beetje het gevoel dat ik vond dat zielig voor de Heer Jezus, wat ze hem allemaal aandeden. Weet je wel, dat kun je zo als kind hebben. He, want ja, hij had nooit een vlieg kwaad gedaan, dat werd altijd gezegd en dat is ook zo. Niks verkeerds gedaan. En dan overkomt hem dat allemaal. He, totdat je later gaat zien, ja, dat helemaal de wil van God is. Dat het plan van God is. Dat het zo moest gaan. Kijk, en daar past dit ook in. Vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Dit is wat de Heer Jezus zegt vanuit zijn gezindheid. Waar Paulus later over schrijft in de Filippenzenbrief. Als hij het heeft over de gezindheid van Christus. Dat is de gezindheid van vernedering en van gehoorzaamheid tot aan de dood. Ja, de dood des kruises. En Paulus zegt in Filippenzen 2, laat die gezindheid of dat denken ook in u zijn. Dat is wat. Dus laat dat denken nou ook in u, in ons zijn. Van datzelfde denken wat in Christus was, die in de gestalte Gods was. Het Goden gelijk zijn, niet als roof geacht heeft, maar zich vernederd heeft. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geweest tot de dood. Tot de dood des kruises. Laat die gezindheid, laat dat denken in u zijn. En wat dan, ja, wat dat vind ik zo bijzonder, dat de apostel Paulus dat ook niet zomaar geschreven heeft. Maar dat hij dat zelf ook uitgeleefd heeft. Want het is Paulus die in zijn laatste brief schrijft, als hij schrijft dat iedereen hem verlaten heeft. Alleen Lucas is er nog bij. Maar voor de rest heeft iedereen hem verlaten. Dan zegt hij, het worden hun niet toegerekend. Kijk, dat is de gezindheid van Christus. En er is nog zo'n figuur in de Bijbel. Dat is Stefanus. Weet je wel? Stefanus, die zijn toespraak houdt. Dat is ook ongeveer het enige wat we lezen over Stefanus. Die houdt één toespraak en hij wordt doodgestenigd. Maar terwijl hij doodgestenigd wordt, dan ziet hij de Heer. En dan zegt hij, Vader, vergeef hun of reken hun deze zonde niet toe. En dan ziet hij de Heer Jezus staan. En Paulus die schrijft dat ook in 2 Timotheüs 4. Ze hebben me allemaal wel verlaten, maar de Heer heeft mij bijgestaan. Ja, hier hebben wij te maken met de Heer Jezus zelf. Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. En er komt een moment, zullen we straks ook zien, of zometeen, waarop er niemand meer was die de Heer Jezus bijstond. Kijk, en dat is nog een stapje verder dan wat Stefanus en Paulus overkwam. Hier hebben we te maken met de Heer Jezus zelf. Nou ja, goed. Dat is het eerste wat hij zegt. En dan wordt hij bespot en beschimpt. Als u dan de Christus bent, of als u dan de uitverkorene van God bent, nou kom dan van dat kruis af. Ja, maar goed, zeggen we dan nu dat de Heer dat niet gedaan heeft. Want dan was de verzoening niet tot stand gekomen. Dus ergens ook een beetje dom gekletst natuurlijk. Maar ja, als je geen kennis hebt, kun je ook niet wijs spreken. Dan kun je beter je mond houden. Er staat in de spreuken dat als een dwaas zwijgt, dan gaat hij nog voor wijs door. Nou, dat hadden ze dan beter kunnen doen. Maar goed, dat wordt er dan gezegd. En dan is daar een van die misdadigers, die kwaaddoeners, die beschimpt hem. Want die zegt dat ook. Als u de Christus bent, verlos ons dan. Of verlos dan uzelf en ons. Vers 39, die dacht van, joh, korte termijn. Eventjes snel regelen. De Heer Jezus had dat natuurlijk best kunnen doen, maar hij deed het niet. Maar die andere kwaaddoener, die wendt zich tot de Heer en die zegt in vers 42, Heer, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem, voorwaar, en dan zeg ik het even zoals je het volgens mij moet lezen, voorwaar zeg ik u heden, u zult met mij in het paradijs zijn. Voel je het verschil? Dus niet, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat wil zeggen, vandaag zult u met mij in het paradijs zijn. Ja, want de Heer Jezus ging helemaal niet naar het paradijs. De Heer Jezus die ging naar de plaats die we voor het gemak maar even het dodenrijk noemen. Het graf. Dat was de plek waar hij naartoe ging. Dus niks heden zult u met mij in het paradijs zijn. Maar dat koninkrijk, dat is het wel. Want als wij lezen over het koninkrijk van God, wat opgericht wordt. En dat zou opgericht worden nadat de Heer Jezus weer opgestaan was, naar de hemel gegaan was en weer teruggekeerd zou zijn. Want zo zou het, als je het plan van God bekijkt, puur betrokken op Israël. Zo zou het in kort bestek zich hebben afgespeeld. Nu is de tijd van de verborgenheid ertussen gekomen. Dus die wederkomst is vooruitgeschoven. Maar stel dat de Heer Jezus dus dat dat koninkrijk gekomen was. Dan lees je in de Bijbel dat dat koninkrijk de heerschappij van de Heer tot gevolg heeft dat de aarde tot de hof van Eden zal worden. Zo staat dat in de profetieën beschreven. Daar heb je dat paradijs. En zo zou die man, deze kwaaddoener, die zou deel krijgen, notabene, aan dat koninkrijk. Want hij is dan in Christus gestorven. En hij zal dan ook als rechtvaardige opstaan, deel hebben aan een van de opstandingen gedurende dat koninkrijk. U zult met mij in het paradijs zijn. Weet u wat ook zo ontzettend bijzonder is hier? Dat die misdadiger, die kwaaddoener, ja, die was wat die was. Hè? En het allerlaatste moment van zijn leven, want dat mogen we toch wel zeggen hier, bekeert hij zich tot de Heer. En dan zegt de Heer niet van ja, dat is lekker makkelijk. Hè? Heb je hele leven, ben je zo bezig geweest en dan zul je nou nog eventjes zo op het eind, weet je wel. Nee, dat zegt de Heer niet. Hoor je mensen wel zeggen, hè? Oh, maar die heeft zoveel kwaad gedaan. Soms hoor je mensen ook wel eens over zichzelf zeggen. Ik heb zoveel kwaad gedaan, ja, als ik me nu nog bekeer, ja, dat heeft geen zin meer. Nou, dat heeft altijd zin. Dat is wel wat je hier ziet. En op het laatste moment komt het helemaal goed met die man. Met deze kwaaddoener. Dat is het tweede kruiswoord. We gaan eventjes naar het Johannesevangelie. Want daar vinden we het volgende woord dat de Heere spreekt. Het is nog steeds licht. Terwijl de Heere aan het kruishout hangt. En daar gebeurt dan wat daar in vers 25 tot 27 staat. Dus Johannes 19, heb ik dat nog niet gezegd? Dus niet 119, maar 19. En dan gewoon vers 25. En er staat, tot en met 27 lezen. En er staat, en bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En dit is het derde moment waarop de Heer Jezus spreekt. En hier richt hij zich niet tot God, hè, maar hier richt hij zich tot zijn moeder. Of eigenlijk staat er gewoon in vers 26 moeder. Toen Jezus moeder zag staan. Dat 25ste vers. Kijk, je leest dat eventjes snel. He, maar wat moet dat wel niet betekend hebben voor Maria? U weet wel dat als de Heer Jezus als kindje van dik 40 dagen oud zeg maar in de tempel gebracht wordt. He, om hem aan de Heer voor te stellen. Dan komt daar op een gegeven moment die Simeon. En die neemt het in zijn armen. En die zegt van ja, nou hebben mijn ogen hebben het heil of de zaligheid Gods gezien. He, nu kan ik sterven in vrede. Maar dan richt hij zich ook nog even tot Maria. Er staat niet bij tot Maria en Jozef. Maar puur tot Maria. He, die aangelegenheid in de tempel was ook een aangelegenheid die alleen de moeder moest doen. Namelijk een offer brengen voor haar eerstgeborene. Nou goed. En dan richt hij zich tot Maria en dan zegt hij, deze zal gesteld worden tot een val en opstanding voor velen. Maar dan zegt hij er ook zo even tussendoor, en door uw eigen ziel zal een zwaard gaan. Nou, en ik heb wel het idee dat dat hier is. He, dat de Heer Jezus, terwijl hij daar aan het kruishout hangt, dat zijn moeder erbij staat. Daar kun je je toch eigenlijk niks bij voorstellen. He, bij het ja, het onmenselijke leed wat dat moet zijn geweest voor haar. En ze staat erbij en dan zegt hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En dan zegt hij vervolgens tegen de discipel: zie uw moeder. Die zoon waar hij naar verwijst, dat is, zo staat er in vers 26, dat is de discipel die hij lief had. Nou, dat is een, ja, dat is een soort handtekening, zou je kunnen zeggen, in het Johannesevangelie, aan de hand waarvan je kunt zien dat het om Johannes zelf gaat. De discipel die Jezus lief had. Dus die door Jezus werd lief gehad. Hebben. Het komt er in ieder geval op neer dat de liefde van de Heer Jezus uitging naar deze discipel toe. Johannes. Dat noemen ze dan een soort handtekening. Er staat in het Markus Evangelie, gaat het op een gegeven moment over een jonge man die naakt wegvlucht. En daarvan zeggen ze ook van, ja, dat is een handtekening van Markus zelf. Dat is Markus. Dat is hij. Maar goed, hier gaat het dan over Johannes. En dan zegt de Heer Jezus dus tegen moeder, hij zag moeder staan en hij zegt tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En dat is natuurlijk nogal wat, dat je dat zo zegt tegen je moeder. Vrouw. In het Johannesevangelie in het begin, daar heb je dat teken, dat eerste teken wat de Heer Jezus doet. Water in wijn wordt er veranderd. Maar ja, daar heb je ook zoiets, hè. Dan komt Maria, als ze dan merkt dat er geen wijn meer is, wijn is op. Dan gaat ze naar de Heer Jezus toe en dan zegt ze van, er is gebrek aan wijn. En dan zegt de Heer Jezus: vrouw, wat heb ik met u van nodig? Mijn uren is nog niet gekomen. Nou, hier is de uren wel gekomen, dat is duidelijk. Hier gaat water over in wijn. Het woord gaat over in geest. Dat is wat er hier aan het gebeuren is. Maar toen nog niet, maar dat hij dat zo zegt. Ik heb wel eens gezegd van, ja, dat had ik vroeger niet tegen mijn moeder moeten zeggen. Hoort, ruim je spullen maar eens op. Zie het voor je? Vrouw, wat heb ik met u voor nodig? Dan kreeg ik een pak op jak. Maar de Heer Jezus doet dat wel. Het is zelfs nog sterker. De Heer Jezus, die spreekt nergens Maria aan als moeder. Kun je helemaal nergens terugvinden. Laat staan dat hij Jozef aanspreekt als vader. Dat doet hij al helemaal niet. Als de Heer Jezus als 12-jarige in de tempel is, weet je wel, dan na een tijdje zoeken, dan komt Maria daar en Jozef. En dan zeggen ze van, waarom ben je hier? Wat heb je ons aangedaan? Zeggen ze dan. Waarom ben je hier? Waarom heb je ons dit aangedaan? Uw vader en ik zoeken je met smart. Uw vader. En dan zegt de Heer Jezus: waarom hebben jullie mij gezocht? Ik moet bezig zijn met de dingen van mijn vader. Waarmee de Heer Jezus duidelijk maakt: Jozef, nee, 12 jaar oud. Jozef is niet mijn vader. Dat is God. God in de hemel. Als de Heer Jezus hier ook zo over die vrouw spreekt, of zijn vrouw, dat hij zegt tegen zijn moeder: vrouw. Dat bepaalt ons natuurlijk, ja, uiteindelijk ook bij het grote geheel. Hè? Dat Maria is degene uit wie de Heer Jezus voortgekomen is. Maria is daarin ook een beeld van dat hele volk waaruit de Heer Jezus voortgekomen is. En wat wil het geval? Dat volk is inderdaad de vrouw van God. Van wie de Heer op het punt stond te scheiden. Namelijk door te sterven aan het kruis op Golgotha. Daarmee kwam er een eind aan dat huwelijk. Maar hier hebben we Maria. Opstand betekent dat. Of opstandig betekent die naam. En de Heer Jezus zegt: vrouw, zie uw zoon. En hij, ja, verwijst daarmee naar Johannes. En hij zegt: zoon, zie uw moeder. Nou, dat betekent aan één kant natuurlijk dat Johannes vanaf dat moment voor haar ging zorgen. Zo staat dat er ook. Vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn, en dan staat er letterlijk, in zijn eigene Hij nam haar op in zijn eigendom. Maar goed, als je daar wat verder over nadenkt, dan mag je je ook realiseren dat die zoon Johannes heet. En Johannes betekent: de Heere is genade. Dus die vrouw die wordt opgenomen in de genade van de Heer. En weet je wie dat zegt? Dat zegt Jezus. En Jezus betekent: de Heere is redding of verlossing. Dus genade en verlossing. Daar bij het kruis op Golgotha. Die komen daar bij elkaar en die krijgen direct de zegenrijke gevolgen voor Maria. Maar in het groot voor dat volk, die vrouw, dat opstandige volk. Dat toevertrouwd wordt aan de genade van de Heer. Dat wil zeggen, de gelovigen daarvan. Als de Heer Jezus op een gegeven moment in gesprek is met een stel gelovigen, dan komen er mensen die kloppen aan de deur en die zeggen van: kijk, uw moeder en uw broers die wachten buiten. Die staan buiten te wachten. En dan zegt de Heer Jezus: ja, wat mijn moeder en mijn broers? Dit zijn mijn broers en mijn moeder. Zo zegt hij dat. Dat zijn mijn broers en mijn moeder. Dus dan wijst hij op de gelovigen uit het volk. En daarom is dat zo mooi, zoals dat hier gebeurt. En ook dat de Heer Jezus haar dus aan Johannes toevertrouwt. Want Maria heeft later nog meer zonen gekregen. Halfbroers van de Heer Jezus. En dan zeg je van: ja, dan hadden die toch voor haar kunnen zorgen. Maar nee, de Heer Jezus vertrouwt haar toe aan Johannes. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Dan gaan we naar Matteüs. Matteüs 27. Daar vind je weer even in het kort die lijn terug. Matteüs 27 vers 1 begint: toen het ochtend geworden was. Nou, dat is nog dan de ochtend na die nacht, na het nachtdeel van 14e Nissan. Toen het ochtend geworden was. Nou, daar staat boven het einde van Judas. Nou, dan zie je dat ook hoe dat dan gebeurt. Vervolgens komt de Heer Jezus vanaf vers 11 voor Pilatus. Vanaf vers 27 staat hoe hij bespot en weggeleid wordt. En dan vanaf vers 33, daar staat boven Golgotha. En daar staat ook weer het een en ander. Ik begin even vers 44 te lezen. Daar staat hetzelfde. Ja, dan moet ik eigenlijk eventjes vers 42 beginnen te lezen. Want daar wordt gezegd wat de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten en fariseeën allemaal zeiden, terwijl de Heer Jezus aan het kruishout hing. Nou, ze zeiden, vers 42, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël is, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God vertrouwd, laat die hem nu verlossen als hij hem welgezind is, want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En dan staat er: hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En verder wordt er niks gezegd. En dat is toch wel iets anders dan wat we net lazen in Lucas. Want in Lucas 23 staat dat een van de misdadigers, die bekeert zich. En die zegt helemaal niet. Die gaat helemaal niet mee in die bespotting. Hier staat: hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Als je dit in de Oude Statenvertaling leest, dan staat er: hetzelfde verweten hem ook de moordenaars. Hier in Matteüs 27 gaat het over moordenaars, niet over misdadigers of kwaaddoeners. Ja, misdadiger, dat is eigenlijk het algemene woord. Maar ja, je hebt allerlei soorten misdadigers. Nou, en in Lucas gaat het over kwaaddoeners. Lucas is de enige die hen zo beschrijft. En er zijn twee kwaaddoeners die worden met de Heer Jezus gekruisigd. En één van de twee die komt tot geloof. Die heeft berouw. Die gaat ook niet mee in dat gespot. Maar er waren ook nog twee moordenaars die meegekruisigd werden. Kijk, dat is een beetje, zie je? Dat is een beetje de ellende. Dat wij over het algemeen door allerlei plaatjes en uitbeeldingen, worden wij erbij bepaald dat er maar drie kruisen staan op Golgotha. Maar ja, waar haal je dat vandaan? Dat is maar een gedachte. Kijk, hier, daar gaat het over moordenaars die tot het einde aan toe bespotten. Dus ja, ik ga er voor mezelf gewoon van uit, nou, dan moeten er minimaal 5 hebben gestaan. En als je het Johannes-evangelie daarover leest en je leest wat Johannes daar letterlijk schrijft, dan zegt Johannes ook, en met hem werden misdadigers gekruisigd, 2 aan de ene zijde en aan de andere zijde. Zo zegt Johannes het. Waaruit je gewoon kunt opmaken, 2 aan elke zijde. Dat is een heel ander verhaal. He? Dus vandaar dat ik zo strakjes zei, van moet je even onthouden dat Lucas schrijft over kwaaddoeners. En Matthäus, die schrijft over moordenaars. Je zou zeggen, dat is nog een stapje erger. Maar het zijn allemaal misdadigers. En die misdadigers, die worden met hem gekruisigd. En dan staat er, in vers 45. Vanaf het 6e uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur toe. Dus nou hebben we 3 uur in het licht gehad. De eerste 3 uitspraken die de Heer Jezus deed, die deed hij terwijl het nog licht was. En dan vanaf het 6e uur, dat is zeg maar 12 uur 's middags, onze tijd. Toen kwam er duisternis over heel de aarde tot het 9e uur aan toe. En dan zegt vers 46, ongeveer op het 9e uur riep Jezus met een luide stem. En dat is de 4e keer dat hij spreekt. Dan zegt hij, Eli, Eli, lama sabachthani. En dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dus op het moment waar Paulus en Stefanus nog kunnen zeggen van, ja, maar de Heer die was bij mij, ik heb de Heer zien staan, hij heeft mij bijgestaan. Daar zegt de Heer Jezus, waarom hebt u mij verlaten? En dat is dus zo'n beetje, ongeveer staat er, zo'n beetje aan het einde van die 3 uren duisternis. He, waarom hebt u mij verlaten? Dat zijn letterlijk de woorden uit Psalm 22. Als je Psalm 22 verder leest, dan staat daar vervolgens, ik roep des daags en u hebt mij niet geantwoord en ik roep 's nachts en u geeft geen antwoord. Dag en nacht, hé? Daar heb je die eerste 3 uur en die tweede 3 uur. Licht en duisternis. Waarom hebt u mij verlaten? Weet je, de eerste keer dat je over dat verlaten leest in de Bijbel, dat is al in Genesis 2, dan wordt er tegen Adam en Eva gezegd, hè, dat een man, die zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Dat is het idee. Aankleven, staat er eigenlijk. Ja. Hij zal zijn vader en moeder verlaten. Er staat in Psalm 27, wordt weer datzelfde woord voor verlaten gebruikt. Daar staat, al hebben vader en moeder mij verlaten, nochtans neemt de Heere mij aan. Prachtig vers in een prachtige psalm. En hier is de Heer Jezus. En hij is inmiddels verlaten door zijn moeder, of eigenlijk door de vrouw. En hij is verlaten door de Vader. He, dus wat zelfs de psalmist niet kon zeggen, en Paulus en Stefanus ook niet. Dat kon de Heer Jezus, of moest de Heer Jezus uiteindelijk wel ondergaan. Ze hebben mij allen verlaten. Werkelijk allen. En dat is wat hem overkwam. En dat heeft hij gedragen. En dat allemaal in de duisternis. Hij die het licht der wereld is, ja, die kon zijn licht niet meer geven. En het was duister. En in die duisternis, broeders en zusters, daarin zegt hij uiteindelijk, waarom hebt u mij verlaten? Ik denk dat dat nou iets te maken heeft, hè, met het feit dat hij in die duisternis, of door die duisternis, of dat de duisternis daar het gevolg van was, dat hij tot zonde gemaakt is. En daar kan de Vader geen gemeenschap mee hebben. Dus hij die zonder zonde was, was hij nog steeds. Tot en met zijn kruisiging aan toe, tenminste, tot en met de eerste 3 uren aan het kruishout aan toe. Hij die zonder zonde was, is voor ons tot zonde gemaakt. En wanneer? Op het 6e uur. En het 6e uur, dat bepaalt, of het getal 6, dat bepaalt ons in de Bijbel bij alles wat maar menselijk is. En daarom alles wat maar met Adam te maken heeft. En Adam, dat komt van het woord Adama. En dat betekent rode aarde. En Adam betekent in zichzelf ook rood. Namelijk rood door de zonde. En het bepaalt ons ook weer bij het bloed. Dam is dat op zijn Hebreeuws. Dat gevloeid heeft aan het kruishout op Golgotha. Dat is wat daar gebeurt. En de Heer Jezus die heeft ja, ook dat ondergaan. En weet je waarom? Ja, uiteindelijk. Paulus zegt dan in de Korinthebrief op dat wij zouden zijn gerechtigheid Gods in hem. Laten we het zeggen met wat Paulus zegt in de Efezebrief. Opdat wij de vergeving van onze zonden zouden krijgen. En wij kunnen ons wat dat betreft niet vaak genoeg proberen in te denken. Wat onze verlossing eigenlijk gekost heeft voor de Heer Jezus. Dat is de meest diepe weg die een mens maar kan gaan. En dat is ook niet door een mens na te doen. Ik zag vorige week ook, ik weet niet of je dat ook nog gezien hebt, zag ik op internet zo'n filmpje van zo'n gast, ja, gewoon een idioot, op de Filipijnen, die liet zich kruisigen. Dat doen ze daar elk jaar, weet je wel. Vinden ze leuk of zo. Of dat is voor hun dan het ultieme. En dan denk je ook van jongens. Het lijkt toch ook helemaal nergens op. Maar ja. De Heer Jezus wel. Die is die weg gegaan. En dat is een onnavolgbaar offer geweest. Dat hoeft ook niet nog een keer gedaan te worden. Eén keer is genoeg. Dat is al genoegzaam. Eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Hebreeën 10 vers 10. Dus ja, dat is eenmalig. Maar dit is wel de prijs die daarvoor betaald is. Namelijk dat hij verlaten was van God. En dat uiteindelijk, zodat de Heer tegen de gelovigen kan zeggen, ik zal u nooit verlaten. Ik zal je nooit in de steek laten. Dat is wat God met ons doet. Hij zal ons nooit in de steek laten. Dat is toch, ja, dat is toch een geweldige zekerheid die je mag hebben in je hart. En dan kun je er zelf nog zo'n potje van maken, maar God zal ons nooit in de steek laten. Hij houdt ons altijd vast. Dat is hij. Dan gaan we weer even terug naar het Johannes-evangelie, Johannes 19. Dan pakken we de draad weer op in datzelfde hoofdstuk. We hadden gelezen tot en met vers 27 en dan gaan we verder bij vers 28. In het Johannes-evangelie lees je dus niet van dat vierde kruiswoord, dat middelste kruiswoord. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar dan lees je wel wat hier staat. In vers 27. Vers 28. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat u alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. En waarom lees ik dat nou in deze volgorde? Omdat in Matthäus 27, heb ik net nou niet gedaan, maar als daar dat beschreven wordt, van dat de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dan zegt hij daarna dat hij dorst heeft. En dat is dus wat je hier dan weer ziet. Dus zo kan je de lijn weer oppikken. Dus hij zegt, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. En er stond dan een kruik vol zure wijn, en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. En toen Jezus dan de zure wijn genomen had, de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Dus ja, dit is echt aan het eind. Dit is dus ook nog in die duisternis. Ik heb dorst. En vers 28 zegt, de Heer Jezus wist dat alles volbracht was. Kijk, er staat twee keer in de Bijbel, staat exact dezelfde, hetzelfde woord. En dat wordt dan hier in vers 30 vertaald met het is volbracht. Het is in de oorspronkelijke taal maar één woordje. En dat heeft alles met het doel te maken, het doeleinde waar het naartoe moest, het einde. En dat wordt hier gebruikt, het is volbracht. En het wordt nog één keer gebruikt in de Bijbel en dat is hier in vers 28. Toen hij nu wist dat alles volbracht was. Dus eigenlijk staat daar, toen hij nu wist dat het is volbracht. zei hij, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. He, dus daar staat exact hetzelfde. Dat is de enige twee keer dat je dat precies zo tegenkomt. Dat werkwoord volbrengen of beëindigen, dat komt wel vaker voor. Maar in deze samenstelling, in deze verbuiging, komt dat alleen in vers 28 en in vers 30 voor. En de Heer Jezus wist dat het allemaal klaar was. En dan zegt hij, ik heb dorst. Degene die de bron van levend water is, die moest notabene vragen om drinken. Zover was de weg die de Heer ondergaan had. En dan is het uiteindelijk, is het ook gebeurd. Het is volbracht, het is voleindigd. Het is afgerond. En dan zegt vers 30 aan het eind, en hij boog het hoofd en gaf de geest. En dan moeten we nog weer even terug naar Lucas. Naar Lucas 23. Lucas 23, beginnen we in vers 44 te lezen. Dat is weer vlak na wat er beschreven was met betrekking tot die kwaaddoener. Hè? Vers 44, en het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd, het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus waar Johannes dat niet zegt, daar laat Lucas nog zien dat de Heer Jezus dat ook daadwerkelijk gezegd heeft. In uw handen beveel ik mijn geest. Kijk, wat je in vers 34 leest, dat is het eerste kruiswoord. Vader, vergeef het hun. En het laatste kruiswoord, dat is vers 46. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is twee keer dat hij tot de Vader spreekt, het begin en het eind. En precies het middelste kruiswoord, het vierde, richt hij zich ook op God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En die tussenliggende twee keer twee kruiswoorden, die zijn allemaal tot mensen gericht. Ja, je zou haar zeggen, dat kan je toch ook niet verzinnen als mens. Maar zo gaat het dus allemaal wel. En dan zegt hij, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is belangrijk, broeders en zusters, wat hier staat. Die geest, en er staat dan vervolgens, en hij gaf de geest. Dat zeggen wij ook nog, hè? Dat is zeg maar normaal taalgebruik. Als iemand sterft, dan zeg je, hij of zij geeft de geest. En wat bedoel je daarmee? Bedoel je daarmee dat hij zijn hele persoonlijkheid opgeeft, zijn hele ik, zijn hele denken en alles en dat? Nee, daar bedoelen wij mee dat hij de laatste adem uitblaast. Dat is geest in dit verband. En dat is wat de Heer Jezus ook doet. Hij geeft de geest. Hij geeft namelijk de levensadem terug. De levensadem die door God gegeven is aan het begin van het leven, die wordt aan het eind van het leven door hem teruggenomen. Maar de persoonlijkheid van de Heer Jezus, dat moet je hier dus niet verwarren met zijn geest, die ging naar het dodenrijk. Of naar het graf. Naar de bewaarplaats van de doden, de Sheol. Zoals je dat eigenlijk letterlijk zou kunnen weergeven. De plaats waar de dode personen, geleend worden. Want Sheol betekent lenen. Lenen, dat is iets, dat moet je ook weer teruggeven. En dat zal de dood ook doen. En daarvan uit dat dodenrijk, zo zeggen de Messiaanse psalmen dat, zo zegt Jona dat ook, vanuit het dodenrijk heb ik tot u geroepen. En u hebt mij gehoord. En hier staat dan, ik beveel mijn geest in uw handen. En toen stierf hij. Dus de Heer Jezus stierf niet, zo zie je dat wel eens, hè? Of zo hoor je daar wel eens over praten, of je leest er wel eens wat van. De Heer Jezus stierf niet. Uiteindelijk, als het echt even gaat om zijn sterven, dan stierf hij niet als gevolg van de kruisiging. De Heer Jezus stierf omdat hij zijn leven aflegde. Kijk, en dat is precies wat de Heer Jezus zegt, hè, in het Johannes-evangelie. Hij zegt, ik heb macht mijn leven af te leggen en macht het weer op te nemen. Nou, en dat is nou precies wat de Heer Jezus doet. Hij zegt, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen gaf hij de geest. Dus dat is wat de Heer zelf gedaan heeft. Dat is zijn almacht. Tot het eind aan toe, notabene. En hij heeft het leven ook weer opgenomen. He, dat is nou, ja, dat is nou de Christus. Dat is nou, ja, ergens waar je aan denken mag als je denkt aan Golgotha. De berg Golgotha. En daarom zeg ik, zei ik in het begin van, ja, dat is eigenlijk misschien wel de belangrijkste berg voor ons. Of heuvel. He, dat is de plek, ja, waar het voor ons ook allemaal begonnen is. He, maar dat is ook de plek waar de Heer Jezus gestorven is. Dat is de plek waar hij zijn bloed heeft laten vloeien, waardoor er een eeuwige verlossing tot stand is gekomen. Door het bloed zijns kruises, zegt Paulus Colossens 1, zijn alle dingen weder met God verzoend. Moet je toch nagaan wat daar gebeurd is. Dat zou je niet gezegd hebben als je erbij had gestaan, als je dat al had gewild. In het boek Openbaring, daar lees je, hè, dat alle dingen gekocht zijn met het bloed. Hè, wie mag die verzegelde boekrol openen? Ja, niemand mag dat doen. Er is niemand waardig. Oh ja, er is er toch één die waardig is. En dat is de leeuw uit de stam Juda. En dan kijkt Johannes in dat visioen en dan ziet hij een lam staande als geslacht. Ook ons paaslam, ons paascha is geslacht. En hij heeft gekocht met zijn bloed. Ja, hij heeft gewoon teruggekocht. Dat is wat hij gedaan heeft. Het is eigenlijk geweldig, broeders en zusters, dat ja, hier ligt de basis. En het is zo belangrijk, hè, dat we ons dat goed realiseren. Dat zit eigenlijk ook gewoon opgesloten in die paar woordjes als Paulus schrijft. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Nou, dan dat houdt dit allemaal in. De verlossing door zijn bloed. Als wij denken aan de Heer Jezus Christus, dan denken wij nu, dat moeten we ook doen, dan denken wij nu aan boven. Waar Christus is. En daar, dat zegt Paulus ook. Hè? Je moet, Colossense 3, je moet de dingen zoeken die boven zijn. Waar Christus is. En even later, je moet bedenken wat boven is. Weet je, want daar word je gelukkig van als gelovige. Je wordt niet gelukkig van het bedenken van de dingen die op de aarde zijn. Daarvan zegt Paulus even later, je moet die dingen doden. Dood de leden die op de aarde zijn. Hoererij, nou, ontucht, hebzucht, dat is afgoderij, zegt Paulus. En dan noemt hij een heel rijtje ellende op. Weet je hoe je de dingen die op de aarde zijn niet bedenkt? Door gewoon de dingen te bedenken die boven zijn. Ik weet wel hoor, dat is heel makkelijk gezegd, maar zo werkt het wel. He, dat is net als dat je met je kinderen, als er een kind gevallen is of wat dan ook, dan heeft hij pijn en huilen en doen. Weet je wat het beste helpt? Niet op die wond gaan zitten wijzen. Van, oh, wat is, oh, wat erg, weet je wel. Nee, je moet zijn aandacht afleiden. Is zo klaar. En ondertussen verzorg je die wond, weet je wel. Zo werkt het. Dat gaat gewoon het best. En dat is het ook. In het leven van alle dag, wij als gelovigen, ja, we hebben onze positie met Christus boven. Dat is klaar. Maar ja, we leven nog hier op aarde en we hebben te maken met de dingen op deze aarde. En als dat de verkeerde dingen zijn, die tot zonde brengen, is het zaak dat je bedenkt wie boven is, namelijk Christus. En als wij bedenken wie boven is, als we bedenken, denken aan Christus, dan denk je dus aan de Heer Jezus, met wie wij zullen verschijnen in heerlijkheid, om maar even met het laatste te beginnen. Maar dan denk je ook aan de Heer Jezus Christus, in wie wij nu gezet zijn in de hemelse gewesten. En dan denk je ook aan de Heer Jezus Christus, met wie wij opgewekt zijn. En denk je ook aan de Heer met wie wij gestorven zijn. He, en daar ligt de basis. En daar denken we dan aan. He, denken wat boven is, is denken aan wie boven is. Namelijk waar Christus is. En laten we dat maar doen, broeders en zusters. En dan, ja, dan mogen we ons realiseren, he, dat we, ja, onnoemelijk rijk zijn geworden door het offer, de kruisdood van onze Heiland. Dat heeft ons de verlossing door zijn bloed gegeven. Dat heeft ons de vergeving van onze overtredingen gegeven. En daardoor een vrije toegang. Voor altijd met de Heer. Amen.
Ja?
Je had het over het vijf kruis. Maar in Johannes staat van drie kruisen.
Nou, daar staat niet drie. Maar dat is dat vers wat ik bedoel en wat je dan letterlijk moet vertalen. Even kijken hoor, dat is in... Nou, zeg even het vers, want dat is belangrijk. Ja, oké. Okay. Ja, dus Johannes 19 vers 18. Ja, 19 vers 18, daar staat... Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen... Aan elke kant één en Jezus in het midden.
Ja, precies.
Ja. Nou, en als je dat dus ja, letterlijk weergeeft, want zo staat het er niet aan elke kant één. Er staat, zij kruisigden met hem twee aan elke kant. Nee, er staat eigenlijk, zij kruisigden met hem twee aan de ene kant en aan de andere kant. Zo staat het er. En dat is de letterlijke weergave. Johannes 19 vers 18. Is er nog iemand met een MBG vertaling?
Ja.
19 vers 18, wat heb je daar staan?
Wij zijn hem kruisigden en met hem twee anderen aan weerszijden één.
Ja, daar staat ook weer aan weerszijden één. Maar het woordje één, dat komt hier dus helemaal niet voor.
Nee.
Het woordje twee wel.
Okay. Ja. Dus met hem twee anderen aan weerszijden.
Nee.
En Jezus aan de dus
ja, twee. Ja, dus er staat twee aan de ene zijde en aan de andere zijde. Ja. Dus ja. Dat wordt hier aan elke kant wordt dat zo vertaald, maar wat er eigenlijk staat is aan één zijde en aan de andere zijde.
Ja.
Dus,
okay.
Ja.
Okay.
Ja. Ja. Er is een paar jaar terug nog een heel mooi boekje over uitgekomen bij het Morgenrood. Heb je al lang gelezen? Nou, dan had je dit moeten weten. Dat heet de zeven kruiswoorden. Zullen wij met elkaar de Heer danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u heel hartelijk danken dat we zo ook aan het einde van onze avond hier bij u mogen komen. We willen u danken, Heer, voor ja, de rijkdom, Heer, die we ook vanavond weer hebben mogen zien in uw woord. We danken u, Heer, dat we ja, steeds weer bepaald worden, Heer, bij de almacht en de soevereiniteit waarin u alle dingen tot stand hebt gebracht. Zelfs, Heer, in de vernedering van de Heer Jezus. En we danken u zo, Heer, dat wij ja, mogen weten dat het niet zomaar mensenwerk is geweest wat daar gebeurde. En dat er op menselijke manier met hem omgegaan werd. Laat staan, Heere, dat hij zomaar een goed mens was. Nee, Heere, we danken u dat we mogen weten vanuit uw woord, Heere, dat hij uw zoon was, geboren uit u en dat hij als mens in deze wereld ja, het leven gegeven heeft ten schuldoffer, opdat uw voornemen voortgang kon hebben. Dank u, Heere, dat we ja, ons dat mogen realiseren, dat Heer Jezus ook voor ons gestorven is en dat we daardoor nieuw leven hebben ontvangen. Heer, daar willen we u voor loven en prijzen. En ja, de diepte daarvan, Heer, al hebben we verschillende dingen gelezen vanavond, de diepte daarvan, die kunnen we eigenlijk helemaal niet beseffen. Heer, maar we mogen het wel geloven. We mogen onze hand in het geloof ja, op uw woord leggen. En we mogen ons realiseren dat het allemaal waar is. Want u bent trouw. En u doet, Heer, wat u gezegd hebt. En we danken u daarvoor. Dank u wel, Heer, dat we daarom ja, ook zo deel mogen hebben... Ja, aan uw plan, dat we deel mogen hebben ook aan die geweldige positie van de Heer Jezus Christus boven bij u in de hemel. En we danken je dat we met hem verborgen zijn in u. En dat we daarom ook mogen weten dat er ons ja, in feite helemaal niets meer gebeuren kan. Dank u wel daarvoor. Heer, dank dat u ons nooit verlaat. Dank u, Heer, dat we ja, dat ook mogen weten en u ook in die wetenschap mogen danken, Heere, voor het feit dat u ook straks weer met ons meegaat, met ieder van ons. Dat u voor ons zorgt, Heere, en dat u bij ons bent, ook op de plaatsen waar we komen. Heere, we danken dat u ook ja, ons in het leven van alle dag tot zegen wil stellen en het zo allemaal tot eer van u maakt. En uiteindelijk, Heere, ja, mag dat gaan uitmonden in de dag waarop we mogen verschijnen met Christus in heerlijkheid. We loven en prijzen u daarvoor. We danken u daarvoor, Heere. Ja, en we zien er eigenlijk wel enorm naar uit. Dank u wel daarvoor. Amen. Amen.